zitten aan zee, want dat is de beste plek om het erover te hebben. Op 18 september 1944 torpedeerde de Britse onderzeeër Tradewind het Japanse vrachtschip Yunyomaru bij Bengulan, dat is ten westen van Sumatra. Het schip was met bijna 6000 krijgsgevangenen en dwangarbeiders onderweg van Java naar Sumatra. Ze moesten werken aan de 220 kilometer lange Sumatra-spoorlijn tussen Pakambaru en Muaro. De Yunyomaru zonk en naar schatting 5620 mensen verdronken, waarvan 1382 Nederlanders. Dat aantal slachtoffers is 3 keer zo hoog als dat van de Titanic. En het was op dat moment de grootste ramp uit de geschiedenis van de zeevaart. Maar tevens is het tot op de dag van vandaag de meest onderbelichte ramp. Een van de slachtoffers was Flip Verschoor.
Ik ben Mieke Simons. Flip Verschoor was mijn opa. Hij was 43 toen hij verdronk. Dit jaar ben ik zelf 43 geworden. Dat was voor mij een aanleiding om op zoek te gaan naar mijn opa.
Waarom is het belangrijk voor je om op zoek te gaan naar een opa die eigenlijk al zo lang dood is?
Ja, ik heb hem nooit gekend. Ik ben nieuwsgierig. Mijn moeder zelf heeft jarenlang in het kamp gezeten in haar jeugd. Ja, daar heeft ze ook last van. Het heeft jarenlang geduurd voordat zij daarover kon praten. Terwijl ik ook wilde weten wat er gebeurd is.
Je hebt je zoektocht vormgegeven in een kunstproject, want je bent beeldend kunstenares. Welke extra betekenis geeft zo'n kunstproject dan aan die zoektocht?
Ja, ik had eigenlijk nooit meer dan een foto die op de schoorsteen stond bij mijn ouders. En wat verhalen van mijn moeder, en dat ging niet echt leven. Dus ik heb geprobeerd dat schip en die torpedering dichterbij te halen door tijdens een installatie in Limburg het schip 4 meter groot op een muur te tekenen met houtskool. En daarnaast aan het werk te zijn achter mijn tekentafel, ook met de foto van mijn opa erbij en andere herinneringen. Het is voor mij belangrijk dat het tastbaar wordt ook. Een foto alleen werd voor mij onvoldoende.
Ja, want je hebt ook 2 foto's van je opa meegenomen. Dat is eigenlijk wel heel weinig, hè? 2 foto's alleen maar van je opa, dat is het enige.
Ja, er zijn nog een paar andere. De linkerfoto die je ziet is eigenlijk een standaard portret. Dat is de foto die ik van jongs af aan ken, die ook overal bij de hele familie op de schoorsteen stond. En daarnaast ligt een foto van mijn grootvader, die ik vergroot heb van een heel klein kiekje. Daar staat hij in het knil-uniform. Ja, dat is tijdens de oorlog.
Hij is daar ook een stuk magerder.
Ja, dat was het eerste wat mij ook opviel. De linkerfoto, dan heeft hij gewoon een rond gezicht. Terwijl die andere foto's die sterk vermagerd. En wat me nog meer raakt is eigenlijk de blik in de ogen. Bij de linkerfoto die voor de oorlog gemaakt is, die ogen sprankelen. Die is een man die je aankijkt, die volop in het leven staat. Terwijl die rechterfoto, die ogen, ze kijken je niet aan. Hij zit daar wel ergens achter, maar je ziet de pijn en het verdriet. Ja, een heleboel onbestemd zit er in die ogen.
Eigenlijk heb je dus nu een soort postume relatie met je opa. Is het überhaupt te beschrijven welke emoties daarin spelen in die relatie?
Voor mij is het. Ik heb voor het eerst het gevoel eigenlijk dat ik ook contact heb met de foto van mijn opa. En dan vooral de foto van voor de oorlog. Als ik nu naar die foto kijk, dan kijkt hij me aan. Dan is er iets tussen ons. Maar dat is ook bijna niet te beschrijven en in woorden te vatten. Ja, is het verdriet? Nee. Op het moment dat ik met het kunstproject bezig ben, is dat er soms wel, maar nu niet. Het is gewoon alsof toch die band over de dood heen nu meer aanwezig is dan die was voordat ik met het project begon. En mijn andere opa, die heb ik altijd wel goed gekend. Dat was een schat, daar was ik enorm aan gehecht. Dus op een gegeven moment ga je ook afvragen, ja, maar er was nog een opa. Zou dat ook zo goed geweest zijn als ik hem gekend had? Zou ik evenveel van hem gehouden hebben als van mijn andere opa?
Ja, het zal misschien ook een uitvloeisel zijn van het leed wat je moeder, was dat je moeder of je oma, die ook in Japanse kampen hebben gezeten?
Dat klopt, ja. Mijn moeder heeft als kind van de vijfde of de zesde tot de tiende in het kamp gezeten. Dat is iets waar ze nooit over kon praten, maar wat altijd als een dreiging om haar heen hing. Ze had altijd nachtmerries. En ik heb een deel van haar angsten gewoon opgepikt. En ook in mijn leven bepaalde periodes onder angsten geleden. En zonder te weten waar het vandaan kwam.
Heb je niet de neiging gehad om over je moeder ook een kunstproject te maken?
Dat is te dichtbij, denk ik. Die opa die is toch net iets verder weg. Voor mijn moeder dan komen er veel meer emoties bij. En ik ben ook bang dat het voor mijn moeder dan te moeilijk wordt misschien. Misschien probeer ik haar te beschermen.
Opvallend bij alle mensen die veel oorlogsleed te verduren hebben gekregen, is dat ze er erg moeilijk over praten. En ja, dat is misschien iets wat onze generatie zich niet kan voorstellen. Maar misschien is dat leed wel zo groot dat, dat het niet meer in woorden te vatten is. En als je dat dan toch probeert, dat het dan weer te dichtbij komt. En ja, hoe is die ervaring in jouw familie?
Ja, zoals jij het zegt, dat klopt heel aardig. Voor mijn moeder was het gewoon, ze kon er gewoon niet over praten. Op het moment dat je een vraag stelde, dan zag je in de ogen de pijn. En dan had ik ook het gevoel van ik moet niet verder vragen, want ik weet gewoon niet wat ik losmaak. Ja, op het moment dat er dan eens eventjes wel wat komt, dan is dat al zo heftig dat je ervan schrikt en ook gelijk weer stopt. Het was op mijn 25ste eigenlijk, toen begon het een beetje op gang te komen dat ze wel dingen ging vertellen. En, in die jaren heb ik wel veel met haar gepraat. Maar dat was ook heel erg doseren van wat kan ze aan en wat trekt ze gewoon in.
En hoe staat zij er tegenover dat je nu dit kunstproject maakte over je opa?
Nou, ze vindt het sowieso prettig dat ik ermee bezig ben. Dat ze mij erover kan vertellen en... het raakt haar ook wel dat ik nieuwsgierig ben naar haar vader. Dat het,
Heeft zij er ook wat aan?
Ja, dat zijn dan weer die dingen die ze ook niet met heel veel woorden vertelt, maar die je wel merkt gewoon op het moment dat het in de krant staat, in de plaatselijke krant, dat ze het wel aan iedereen vertelt en iedereen laat zien en zo. Dus ja, ik weet wel bijna zeker van wel, maar dat, dan moet ik dat rechtstreeks vragen. En eigenlijk heb ik dat ook niet zo nodig, ik weet gewoon dat er is.
Wat ik zo opmerk tijdens het praten erover, is dat er ook wel misschien ergens een zekere kwaadheid bij jou zit over die hele geschiedenis met die Junio Maru. Omdat in de hele geschiedschrijving is het een beetje ondergesneeuwd.
Ja, dat klopt. Andere Tijden heeft er een paar jaar geleden een documentaire over gemaakt. Maar dat is ook eigenlijk het enige. Heel Indonesië verdwijnt steeds meer uit de geschiedenisboeken, krijg ik het idee. En dat is voor mij ook een reden om dit kunstproject op te zetten. Om niet alleen dus een dialoog met mijn grootvader aan te gaan. Maar ook met mensen om ze te informeren over een stukje Nederlandse geschiedenis. Waar gewoon heel veel mensen bij betrokken zijn.
Ben jij zelf ook nog naar Indonesië terug geweest?
Ik ben twee keer in Indonesië geweest. De eerste keer, dat is in de periode geweest dat ik ook met mijn moeder er veel over praatte. Dus vlak voordat ik erheen ging, wilde ik ook gewoon dingen weten. En op de een of andere manier voelde het ook bijna als bedreigend of zo. Op het moment dat ik erheen zou gaan, alsof die oorlog nog aan de gang was. Dat heel raar was dat. En toen ik er eenmaal was, viel alles van me af. Dat was thuiskomen. Dat was heel apart.
Als u meer wilt weten over de ramp met de Junio Maru, dan verwijs ik u graag naar de website van de avonden op www.vpro.nl/programma/avonden en dan kiest u de aflevering van vandaag. Daar staan verwijzingen naar het kunstproject van Mieke Simons en de uitzending van VPRO's Andere Tijden van 23 februari 2023.